Gemeente, vanmorgen ontmoeten we dus drie bijzondere oude mannen. Joshua, welbedaagd en hoogbejaard, ongeveer 92 jaar. En Caleb, 85 jaar. Maar, en dat is bijzonder, jong van hart, beide. Levenslustig, vitaal en bovenal levenswijs. Vol geloofsmoed. Wij zijn denk ik vaak geneigd om ouderdom vooral te verbinden met minder worden, achteruitgaan, gebreken, aftakeling, vergeetachtigheid, geheugenverlies op korte termijn, maar met even veel herinneringen van lang geleden. Oud. Levensmoe. Of zelfs verzuurd en verbitterd. Iemand heeft gezegd, het komt er niet op aan hoe oud we zijn, maar hoe we oud zijn. En een ander gezegde van Goethe, de beroemde Duitse dichter, schrijver, geleerd in de 19e eeuw, heeft gezegd, het is geen kunst oud te worden, het is een kunst ermee te leven. En zeg maar, het is een gunst ermee te leven. En om nog wat te zeggen, Godfried Bomans, u weet wel, heeft gezegd, vroeger was een oud man iemand die er bijna was. En nu is het iemand die er bijna geweest is. Ja, men zorgt voor de oude dag, maar zorgt u ook voor de jongste dag? Een groot verschil. Wel nu, met die Joshua en Caleb. Eerst even het verband en de achtergrond. Met Joshua 13 begint het tweede deel van het Joshua. En dat staat in het teken van de erfenis. Eerst moest dus de erfenis worden veroverd. En dat is van het eerste stuk van het boek Joshua. En als dan eenmaal de erfenis veroverd is, dan moet het ook verdeeld worden onder de 12 stammen. En alles wat beloofd is en veroverd is, en dus legaal verworven is door Israël als volk, moet dan ook eerlijk worden uitgedeeld. Zodat elke stam zijn eigen grondgebied krijgt. En zo wordt dan in de praktijk geëffectueerd wat er vele jaren in het vooruitzicht was gesteld. We weten dat wat eraan vooraf gaat, de uittocht uit Egypte, uit de slavernij. 40 lange jaren de tocht, zwerftocht door de woestijn. De doortocht door de Jordaan. De verovering van het oosten en van het west Jordaanland. En dat alles is een grote van God. God van Israël. Maar met dat al woont het volk Israël nog niet in het beloofde land. Nog niet in hun eigen gebied. Behalve dan die 2,5 stam die zich in Oost-Jordaanland hebben gevestigd. Maar alles wat geweest is en wat gebeurd is, is heerlijk. Maar het wacht er nog op. En het krijgt pas persoonlijke waarde als iedere stam zijn eigen grondgebied krijgt, zijn eigen deel van de erfenis. En wat lang geleden beloofd is, de boeken van Mozes, intocht in het beloofde land, dat wordt nu dus in dat tweede deel van het boek Joshua beschreven. Volgt door uitdeling van de grond van het beloofde land. Wij zouden, gemeente, zeggen, nieuwtestamentisch gesproken, aan de verwerving van het heil, de zaligheid door Christus, daar moet toch nog iets worden toegevoegd. Het is uiteraard van wezenlijke betekenis, heel rijk en heerlijk, dat Christus heil verworven heeft, maar het gaat er vervolgens ook om dat we persoonlijk deel daaraan krijgen. krijgen, dat we ook persoonlijk geloven. De hand leggen, zeg maar, op de belofte van God. Want zonder die effectuering, zonder die toe-eigening, gaat het hemels, de hemelsnis aan ons voorbij. Jozua en Caleb, twee oude mannen. Zo staat dat er. En zo lezen we dat. Maar het zal je maar als bejaarde gezegd worden. Als iemand uit je naaste omgeving dat durft te constateren, dat je de laatste tijd toch wel in de ogen achteruit gaat, begint af te takelen, dan voel je ineens, zo kan ik me voorstellen, al de tempels omhoog gaan, recht overeind gaan staan. Een opwerking wordt dan niet alleen maar als takloos ervaren, maar zelfs ook beledigend klinkt het in de oren. Maar wie zegt het tegen Jozua en Caleb in dit geval? Deze geschiedenis zelf. En zonder omwegen bepaalt hij ze erbij dat ze in hun laatste levensfase zijn aangekomen. En duidelijk toont hij aan Jozua dat hij in feite te oud geworden is om zijn levenswerk, de verovering van het land Canaan, om dat levenswerk nog langer op een verantwoorde wijze voort te zetten. Oud op en dus je levenstaak niet af te hebben. Gezwoegd misschien en toch het door God opgelegde niet hebben voltooid. Is dat niet een van de diepste slagschaduwen die over het leven van een oudere kan vallen? En dat geldt eigenlijk voor ieder man, vrouw, mensen met pit, zal ik maar zeggen, met levenskracht, de gedachte aan een onvoltooide taak, de gewone gang van de dingen is al onverdraaglijk. Het werk moet af. Daaraan herken je de doorzetter, de echte onderzoeker, de trouwe, de grote kunstenaar. Het werk moet voltooid worden. Nou, hoeveel te meer is dat het streven van wie zijn taak niet maar zelf koos, maar die zich geroepen voelt. En zich gekozen weet als dienstknecht van God, als dienaar of dienares van de Heer, tot een taak die wel omschreven is. En dan nu te horen uit de mond van de Heer zelf, op het eind, en toch is het niet af. Het is niet klaar. Je had enorm veel werk verzet. Zware werk van het opeisen van het beloofde land voor de heilige God. Jozua had zijn best gedaan, met hoofd en hart en handen. Had hij zich ingezet tijdens de beste jaren van zijn leven voor de verwezenlijking van Gods plan Israël. En nu is hij ongeveer 92 jaar geworden. De tekst zegt zeer oud, bedaagd. En alsof hij dat zelf niet wist en zelf niet merkte, komt de Heere hem nu dat ronduit zeggen. Het is alsof God hem onbarmhartig met zijn neus op de harde feiten, op de harde werkelijkheid rust drukt. Jozua, zegt de Heere, er is nog zoveel land overgebleven om erfelijk te bezitten. Jammer genoeg heb je je taak niet kunnen voltooien tot het einde. Je tijd is voorbij, je bent te oud geworden. Betekent dit, gemeente, dat Jozua op een nette manier afdankt, zoals dat helaas in de maatschappij maar al te vaak voorkomt? Nee, toch niet. Wat God Jozua hier laat weten, dat is alleen dat je als mens niet alles kunt. Zeker, er is een periode, de kracht van je leven, dat je als het ware overloopt van energie. En dat je je met alle enthousiasme werpt op je levenstaak. Maar klaar krijg je het nooit. Want als het erop aankomt, er blijft nog zoveel liggen, zoveel werk liggen. Soms in je eigen gezin. Of in je naaste omgeving, of in wijder verband. Wat heb je je kinderen meegegeven? Waarin heb je je daadwerkelijk ingezet voor de mensheid en voor de verbetering van de wereld? Nou, God zegt bij die duidelijke tijding van het naderende sterfuur tegen Jozua: er valt nog zeer veel te doen. En om dat te horen, kunnen we ons voorstellen, gemeente, dat doet Jozua pijn. Want had hij het niet gezegd, en zou hij het niet zeggen, als hij terugziet op zijn lange leven, aangaande mij en mijn huis, die zullen de Heere dienen, hebben ze de Heere niet gediend? Ja, Jozua heeft inderdaad gedaan wat hij kon. Menselijke wijs gesproken, nog meer dan dat. Veel meer. En ja, dan laat je toch maar een vergelijking te trekken. Dat een oudgediende tot zijn 100ste met zijn uniform lopen, dat hou je toch niet aan. Een oudere, een oudgediende draagt hoogstens dan een uniform en onderscheidingstekenen bij een statie. Maar gemeente Jozua krijgt het van de Heere te horen. Er zijn dingen die je niet bereikt hebt, die je moet laten liggen. En nu gaat het de Heere niet om Jozua dat nog eens in te peperen en bijzondere aandacht daarvoor te vragen. Voor de dingen die onbereikbaar zijn geweest. De Heere geeft hem zelfs een nieuwe taak op zijn oude dag. En dat is heel bijzonder. We kunnen nog zoveel doen. Al is het maar, nou dat zeg ik niet goed natuurlijk, al is het maar bidden. Want de voorbeden, dat is toch de kurk waarop ook de maatschappij zelfs drijft. Ook de ouderen die aan alle kanten beperkt zijn. Nou, in ieder geval, de illusie wordt hem ontnomen voorgoed. Hij kan niet alles afkrijgen, zegt God. Maar, wat zegt de Heer? Verdeel maar vast wat je hebt veroverd. En verdeel zelfs wat je nog niet hebt veroverd. Wat nog in de handen van de vijand is. Want wat u onvoltooid hebt moeten laten, maak ik af. Ik, zegt de Heer, zal hen, die vijanden van Kanaan, van Israël, uit Kanaan verdrijven. Voor uw aangezicht. Dus op zijn eigen manier mag Jozua zijn levenswerk gaan afbouwen. En God verzekert hem daarbij: jouw nageslacht zal het werk dat jij hebt laten liggen onder mijn zegen toch gaan voltooien. En daar mag je, daar moet je nu eigenlijk al rekening mee houden. Verdeel het land maar vast, ook al moet het nog veroverd worden. Dus meer dan ooit in het verleden mag Jozua toch nog, ondanks zijn leeftijd, gaan boekeren met de laatste mogelijkheden die zijn overgebleven. Hij mag zijn volk laten delen in zijn geloofsvertrouwen. God heeft het beloofd. Jozua, die stelt zijn vertrouwen daarop. Nou gemeente, ik wou zeggen, is dat nou niet de heerlijkste en de rijkste erfenis? Ja, wat laten wij na? Alleen maar in het materiële, of trekken we ook het spoor van de trouw van God in ons leven? Wordt dat zichtbaar? Oud en hoogbejaard. Ja, gemeente, inderdaad, soms is het een gedachte die je met weemoed kan vervullen. Maar laat het nou nooit een bron van zelfmedelijden zijn. Want zolang je taak nog niet is vervuld, zal God je, en daar houdt hij rekening met de mogelijkheden die je nog over hebt, zal God je laten zien hoe je die toch voor jezelf kunt afbouwen. En meer zal hij nooit van je eisen. God niet steeds tot elk van zijn kinderen bij het ouder worden en bij het steeds duidelijker zich openbaren van lichamelijke en geestelijke gebreken. Uw werk bleef voltooid. En ze komt niet af. En hij somt, als wij in stilte luisteren, met ons schuldverslagen hart, hij somt het op, bij wijze van spreken, al die niet veroverde gebieden, al die dingen die je niet hebt kunnen doen, al die dingen die je onvoltooid liet. En dan zegt hij ervan: ach, als je dat al in de loop der jaren niet hebt kunnen voltooien, zou je het dan wel kunnen in de uren die je nog resten. Dat kan benauwen, inderdaad. Maar zegt de Heer juist ook, in die verontrusting, troost God nu het bange hart. Ik, zegt de Heer, God van zijn woord, de getrouwe, ik zal dat nog. Ik zal ook al dat kwaad nog tegen uw wil in u is overgebleven. Ik kwaad verdrijven. Ik doe dat zalig. Dat wonder volkomen in het eigen uur van uw dood. Geloof en gebied reeds nu zo vast dat u nu al aan het verdelen gaat. Aan het beschikken gaat over heel mijn heilige erfenis. Dat fluistert de Heer in aan het schuldverslagen hart. U bent burger van het koninkrijk der hemelen. Ik ben uw heil. Ik ben uw God. Ik ben uw erfenis. Ik ben uw deel. Uw eeuwig goed. O heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Maar gemeente intussen. De uitdeling van die erfenis moet nog gaan plaatsvinden. Onder leiding van Jozua en Eleazar. Hebben we gelezen in hoofdstuk 14. Jozua en Eleazar, de zoon van Aaron, is priester, samen met de 12 stamhoofden. Het is in ieder geval niet het werk van Jozua alleen geweest. Die taak zou ook voor hem veel te zwaar geweest zijn. Nee, er wordt een verdelingscommissie ingesteld. Staan er dus 14 personen, Jozua, Eleazar en die 12 stamhoofden. Die gaan de erfenis uitdelen. Ook de priester Eleazar, die een heel belangrijke rol gespeeld heeft. En misschien stempelt dat ook al de uitdeling van die erfenis. Priesterlijk werk. Geestelijk werk. En dat zou gemeente eigenlijk ook eens meer moeten gebeuren, denk ik dan. Dat we een zakelijke aangelegenheid, als het verdelen van de erfenis, op een geestelijke manier regelen. Nou is het niet de bedoeling om gedetailleerd dat allemaal te gaan verhalen, hoe die verdeling geschied is. Iedere stam krijgt in ieder geval zijn eigen grondgebied per lot aangewezen. Alleen de stam van Levi, die krijgt geen eigen gebied, maar die krijgt stippen. Van alle stammen. Want wordt er dan gezegd, de Heer is zijn erfdeel. Dat is het voorrecht van deze stam. Ze stonden in de dienst van de Heer en ze konden met recht beleiden, getrouwe God, gij wilt mijn goed, mijn erfenis wezen. En dan, gemeente, is de verdeling van het West-Jordaanland aan de beurt. Dat is het vruchtbaarste stuk van het beloofde land. En Juda mag dan het eerst aantreden. Maar voordat dat gebeurt, gebeurt er iets anders. En dan treedt die andere oude man, Caleb, naar voren. Vitale man, 85 jaar oud. En als hij dus voor Jozua staat, dan ontmoeten die twee oudgedienden elkaar. Twee geestelijke broeders. Die 45 jaar geleden notabene een belangrijke rol hebben gespeeld bij de geschiedenis, in de geschiedenis van het volk Israël. Lezen dat onder andere in nummer 13 en 14. Zij, Jozua en Caleb, waren immers die twee verspieders van die 12, die geadviseerd hadden om vrijmoedig op te trekken naar het beloofde land. Met elkaar, met hun 12, hadden ze een eensluidend rapport uitgebracht over het land dat ze hadden verkend. Naar aller oordeel was het een voortreffelijk land, zeer dichtbaar. Alleen, ze kwamen toch niet, die 12, tot dezelfde conclusie. Jozua en Caleb, de meerderheid, ze kwamen tot afwijkende conclusies. De 10 concludeerden op grond van die sterke steden en die reuzen, die Enakieten die er woonden. Laten we in vredesnaam niet optrekken, want dat is een verloren zaak. We verliezen. Jozua en Caleb, die tot andere conclusies kwamen, die waren het helemaal ermee eens met die feit, die sterke steden en die reuzen, maar zij geloofden in de kracht van Gods belofte. Nu staan ze daar, na 45 jaar, weer bij elkaar. Deze twee mannen, ze zien elkaar in de ogen. Nu het land veroverd is. Je kan je voorstellen, hun beide krachten zijn teruggegaan naar dat verleden, naar die tijd. Toen ze tegen de stroom zijn ingegaan. En we weten het hoe het gegaan is. Het volk heeft hun advies niet gevolgd. Maar ze lieten zich leiden door de conclusies van de meerderheid. Toen heeft God het volk gestraft. En degenen die ouder waren dan 20 jaar zijn in de woestijn allemaal omgekomen. En ze hebben 40 jaar in de woestijn rondgezworven. Stel je dat voor. De hitte overdag. De koude desnachts. Al die ontberingen. Honger en dorst. Maar nu na zoveel jaar blijkt dat ze gelijk gekregen hebben. Zij zijn de enige overlevende van hen die 45 jaar geleden het grootste woord hadden. Toen hadden ze zelfs gedreigd om Kaas te stenigen. Maar is al die jaren een beetje op de achtergrond gebleven. Jozua was de leidsman van het volk. Maar nu treedt hij naar voren. En hij herinnert zijn oude collega verspieder aan de belofte die Mozes met een eed had bekrachtigd. Het land waarop uw voet getreden is en waarvan u de vrucht hebt meegenomen, dat land zal straks uw erfdeel zijn. We mogen zeggen, gemeente, Gods belofte verjaren niet. Wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. En Caleb, met al zijn ouderdom, hij leidt niet aan geheugenverlies. Hij heeft niets vergeten. Hij memoreert het. Die gedane belofte. Nooit heeft hij getwijfeld aan die toezegging van God en aan de mogelijkheid van de vervulling van die belofte. En nu is het moment aangebroken en nu spreekt hij Jozua, zijn oude strijdmakker, daarop aan. Even zou je kunnen afvragen, gemeente, met welk motief zou Caleb nu tegenover Jozua hebben gestaan? Naar vroeger teruggrijpen? Heeft hij dan niks anders overgehaald dan weemoed en wat nostalgische gedachten, herinneringen? Kan hij alleen maar achterom kijken omdat hij bang is voor de toekomst? Zijn dat krampachtige pogingen die hij doet om alsnog zichzelf, zijn positie te redden? Nee, toch niet. Want hij mag dan niet meer tot de allerjongste behoren. Wat zijn vitaliteit betreft blijkt hij absoluut een uitzondering op de regel te zijn. Zelf zegt hij erover, ik ben nu nog even sterk als toen ik 40 jaar was. Caleb hoeft dus helemaal geen indruk te maken op anderen met zijn verhalen over vroeger. En ook niet dat hem hoogmoed parten geeft als hij Jozua herinnert aan het uitstekende werk dat hij toen in die tijd gedaan heeft, toen hij door Mozes uitgezonden naar Kanaan om land te verzetten. Nee, ze hebben een heel andere achtergrond, die woorden van Caleb. Ze zijn, eigenlijk gemeente, een dankbare verwijzing naar Gods trouw de jaren door. Vol verwondering spreekt hij erover. Wel nu, voegt hij eraan, de Heer heeft mij in het leven behouden, zoals hij beloofd heeft. Dus duidelijker dan ooit beseft Caleb dat alles wat hij tot nu toe heeft meegemaakt het gevolg is geweest van Gods ingrijpen in zijn leven, Gods inzien in zijn leven. God die hem tot vandaag heeft geleid en bewaard. Dus een verhaal over vroeger, dat is een prachtig geloofsgetuigenis. Zonneklaar bleek eruit dat het waren door niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk stabiel gebleven is. Hij brengt in herinnering wat er gebeurd is. En zelfs voerde hij na de terugkeer uit Kanaan het woord. En heeft gerapporteerd en geadviseerd. En die andere 10 verspieders lieten het schrik om het hart slaan. Maar, zegt hij, ik kon niet anders. Ik kon niet anders dan achter de belofte van God blijven staan. Daar op te staan, daar staat op te maken. En zegt hij tegen Jozua, u was het met mij eens. En samen hebben we het moeilijk gehad in die woestijn, in de slavernij van Egypte en dan al die jaren door de woestijn. En Mozes die wist het dat u Jozua zijn opvolger zou worden. En hij beloofde juist dat gebied waar we geweest zijn en waarover we gerapporteerd hebben. Met andere woorden, Caleb heeft veel reden om dankbaar te zijn. Hij zegt, de Heer heeft me gezegend met een grote mate van vitaliteit. Ik heb nog lust en nog kracht om te strijden. En u weet ook dat dat nodig is, zegt hij tegen Jozua, want er woonden daar van zulke sterke mannen. Maar Gods genade is rijk geweest in ons leven, over Kalebs leven. Geen hoge borst, want wij weten, en het geldt gemeente voor ons allemaal tot vandaag de dag toe, een goede gezondheid is geen prestatie, maar gratie van God. En zo'n genadevoorrecht geeft tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid. Maar die neemt hij dapper en gelovig op zich. Juist bij het ouder worden gemeen, kan zo'n enkele terugblik je weer vervullen met nieuwe moed. Dus niet alleen ween, nostalgie, maar ook met nieuwe moed. Als je op bepaalde momenten nog eens te degen realiseert hoe het was, hoe God in het verleden zorgde, een uitkomst gaf en kracht schonk, nou dan krijg je toch als vanzelf de neiging om hem te danken voor het feit dat hij nog altijd dezelfde is en ook in het heden op zijn eigen je leven in handen houdt, ondanks allerlei gebreken en bezwaren en negatieve zaken die je bestaan vanwege je leeftijd op een bepaalde manier hebben verzwaard, komen ze dan toch weer terug, die gevoelens van blijde verandering. Die het in de avond van je leven toch zo licht kunnen maken. Het zijn diezelfde gevoelens waardoor diep in het hart het verlangen gaat groeien om ook nou dat door te geven aan het nageslacht, aan de nakomelingen, aan de jongere generatie. Met alle overtuiging waarover het beschikt om dan te zingen. Psalm 34 bijvoorbeeld. Komt kinderen, hoort mij aan. Wie vindt een leven lang en goed? Hij die Gods wil met vreugde doet en in zijn dienst staan. Maar nog steeds, gemeente, intussen is die belofte die God Kaleb destijds heeft gedaan, niet helemaal bewaarheid. Weliswaar, hij heeft een lang leven gekregen en in dat opzicht het woord aan hem in vervulling gegaan. Maar over dat gedeelte van Kanaan dat hij voor zichzelf en zijn nageslacht zou erven, heeft hij tot op vandaag de dag nog niets definitiefs vernomen. En zou Kaleb het gevoel hebben gehad dat de tijd nu wel begint te dringen? In ieder geval, hij blijft niet langer weg toezien. Denkend dat als God iets belooft, dat het dan vanzelf wel goed zal komen. Nee, dat niet. Vastbesloten stapt hij dus op Jozua toe, om hem er beleefd, maar dringend aan te herinneren, dat hij nog altijd recht heeft op het erfdeel dat God hem heeft beloofd. Niet omdat hij twijfelt aan de trouw van God, maar blijkbaar is Kaleb ook nuchter genoeg om te beseffen dat het nooit Gods bedoeling kan zijn dat wanneer de Heer iets belooft, dat dan elk menselijk initiatief achterwege zou blijven. Hij is nuchter genoeg om het te beseffen dat ook menselijke inspiratie en een creatieve aanpak en een optimale inzet vereist zijn. Nee, Kaleb, hij is dat erfdeel waarop hij altijd wacht niet op, omdat hij nog voor het einde van zijn zaak zoveel mogelijk geregeld wil hebben, zoveel mogelijk in bezit wil hebben. En ook niet omdat hij wat meer zekerheid wilde hebben in zaken de toekomst van zijn kinderen. Een ander motief speelde bij hem. Kaleb heeft maar één verlangen en dat is namelijk van de kracht die God hem, ondanks zijn hoge leeftijd, heeft gegeven en nog steeds geeft, om daar een zinvol gebruik van te maken. Hij wil er iets mee doen. Waarschijnlijk was het hem voor hem een beetje een uitdaging om dat stukje grond waarvan iedereen nu zei, ja maar dat is onmogelijk. Omdat die Kietische reuzen daar wonen, om dat voor jezelf en voor je nageslacht te veroveren. Overschat Kaleb dan zichzelf? Hebben we hier te doen met een man die zijn angst voor het ouder worden probeert te verbergen achter een onverantwoorde zucht en avontuur? Zodat hij tot een held zal worden? Ach nee, Als er iemand geweest is, gemeente, die van ons geleerd heeft dat een dergelijke overwinning niet alleen met mankracht te maken heeft, dat dat niet afhankelijk is van heldhaftigheid, maar voor alles afhankelijk is van Gods zegen. Als er iemand is die dat beseft heeft, dan is het Caleb wel. Dus geen geloofsheld of zo, maar wel een geloofsgetuige. Want, zegt hij, bescheiden, wellicht, misschien, wil de Heere met me zijn. Zo motiveert hij zijn verzoek aan Jozua. En misschien zal ik de Enakieten verdrijven, zoals de Heere gesproken heeft. Dus als hij het over zichzelf heeft, dan is het aan allerlei onzekerheid onderhevig. Maar het is zo zeker omdat God het gesproken heeft. Hij durft niet van zichzelf te zeggen dat ik ben nu de aangewezen persoon om dat karweitje eens even te doen. Nee, zo zeker niet. Hij heeft het waarschijnlijk toch heel zeker geweten. God eist het van hem. En jaren, eeuwen later, gemeente, was het Jezus die nadrukkelijk vaststelde van een ieder die veel gegeven is, zal ook veel geëist worden. Maar ook tegelijkertijd wat je niet hebt, kan je niet geven. Maar dat vraagt God ook niet. Zolang je leeft, is het echter wel de bedoeling dat je de krachten en de mogelijkheden waarover je beschik, tot zijn beschikking te stellen. Daarom is het zaak te blijven uitgaan van de gedachte die ook Caleb tot het einde van zijn leven heeft bezit. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En intussen, gemeente, toch, hij blijft opkomen voor zijn genaderecht. Het is zijn recht dat hij uit genade ontving om u dat gebied toegewezen te krijgen, om dat te veroveren en zich met kracht te vestigen. Dus hij wil dat voor zichzelf en zijn nageslachten. Hij rust niet om te zeggen van nou ben ik in de buurt van het beloofde land, in de nabijheid. Nee, hij wil er wonen. En gemeente, dat is een prachtige aanwijzing voor het heil van God in Christus. Wat hij door zijn lijden en sterven verworven heeft. Genade, dat het ons wordt toegezegd in de belofte. Maar nu is het ook een genaderecht om te vragen om de vervulling van die belofte. Denk maar aan dat bekende versje. Opent uw mond, eist van mij, zeker eist van mij, vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, mild en overvloed. Wie pleit op de belofte van God in Christus, die mag ook weten dat de Heer niet alleen wil horen, maar zelfs dat hij ook moet horen. Niet omdat u of ik er recht op heb, maar om Christus wil uit genade. En Jozua, die erkent ook dat recht van dat verzoek. Hij zegende Caleb. Hij begiftigde hem met dit erfdeel. Wenste hem God zegen toe. De Heer is getrouw aan het woord. En dan, gemeente, het verdient onze aandacht dat we tot twee keer of zelfs drie keer lezen van Caleb dat hij volhard heeft de Heer zijn God na te volgen. Mozes heeft dat van hem gezegd, jaren geleden, in verband met de onder ede bekrachtigde belofte, dat hij dat gebied zou krijgen, omdat u volhard hebt de Heer uw God na te volgen. En eerder had Caleb dat zelf gezegd, het bewijs van zijn vroomheid, maar omdat hij niet anders kon, zo diep overtuigd was hij van de trouwbaarheid van Gods belofte, de vastheid van zijn toezegging over de toekomst van het beloofde land. Hij rekende dus niet met de omstandigheden die voor 100% tegen waren. Hij liet zich niet leiden door wat zijn ogen zagen. Die zagen er helemaal niks van. Maar hij liet zich wel leiden door wat zijn oren hoorden van God. Dit land zal ik, de Heere, u en uw nageslacht geven. Dan kunnen de omstandigheden tegen zijn, maar God houdt getrouw zijn woord. Dat is een heerlijke kern waarvan we hier lezen. 45 jaar geleden, wat is er allemaal niet gebeurd? De lange, barre woestijnreis, de opstand menigmaal van het volk, diverse gelegenheden. Doortocht de Jordaan, de val van Jericho enzovoort. Maar Caleb volhardde de Heere zijn God na te volgen. Dat is dus de doorgaande, de constante, de vaste van zijn leven. Terwijl voor intocht in het beloofde land. Wat er ook gebeurde, hoe het volk ook opstond en zich opstelde, moeilijk of makkelijk. Caleb week niet af van zijn geloof. Hij hield steeds het oog op God. Op hem gericht die het hoofd had. Menigmaal is zijn geloof beproefd geworden. Zou er nog wel iets van terechtkomen? Kan nou toch haast niet meer? Daar ben ik toch te oud voor geworden. Nee, de vaste lijn. Krachtig, prachtig, heerlijk geloofsgetuigenis. De trouw van God. Wat heeft de gemeente ook vandaag? Dat nodig. Die vaste lijn in ons leven. Zijn er niet te veel christenen die, alle kerk hoor, maar die zomaar te hoog op de gras geloven en zo af en toe is van het geloof verwachten. Maar laten ze het weer afweten. Te veel kerkleden die hun geloof laten afhangen van allerlei omstandigheden, hoe begrijpelijk ook, in het gezin, in het werk, in de wereld, in je persoonlijke leven. Die hun geloof laten bepalen door in de kerk gebeurt, door allerlei situaties en crisis heen. En door de kof de dominee wel of niet aanstaat. Geen gaande, geen vaste lijn. Gemeente, de weg naar het hemelse, de hemelse erfenis, de eeuwige erfenis, dat is ook de weg van de vaste lijn. Op die lijn wil de Heere ons bijzonder zegenen en ons zijn heil doen zien. We zien in het leven van Caleb dat een gespreid bedje geweest is waarop hij terecht kwam. Integendeel. Hij weet van die Enakieten, van die sterke reuzen. Er moet gestreden worden. En direct nadat Jozua hem toegestaan had, ontbrandt ook de strijd. Maar Caleb's geloof wordt ook nu niet beschaamd. Want de stad Hebron valt. En de reuzen die verdrijft hij uit een sterke vesting. Zo onaantastbaar dachten ze daar te zijn. Maar voor de erfenis moet gestreden worden. Hij kreeg het. Maar hij moet er ook zelf bezit van nemen. En daarvoor wordt dus geloof gevraagd. Van Caleb, van ons. Weer geloof. Maar ook nu volhardt hij om de Heere te blijven geloven, om hem na te volgen. Nou, dat is gemeente tot vandaag de weg om ook in het verworven heil te delen. Zo kreeg Caleb de schone erfenis. Dat blijkt, hoop ik, de Heere is getrouw, die zijn woord houdt, die zijn belofte vervult. En Caleb is op zijn beurt trouw aan deze getrouwe Heere. En zo wordt het waar wat de Heer Jezus belooft. Wie volhardt tot het einde. In zijn kracht, in zijn navolging. In de geloofsverbondenheid aan hem. Wie volhardt tot het einde zal zalig worden. En de eeuwige erfenis binnengaan. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Gelooft u ook wat God heeft toegezegd? En ook wij hebben zulke rijke beloften. Ons is zelfs nog veel meer beloofd dan dat. Ons niet alleen belooft vergeving van de zonde, maar ook bevrijding van de banden van de zonde. En ook vernieuwing van het leven. En zelfs dat niet alleen, maar reiniging en heiliging van het hart. En de vervulling met de Heilige Geest, overwinnend leven in Christus. En God zelf heeft zich daarvoor garant gesteld, borg in Christus. Die schuldovernemende middelaar. Borg gesteld voor al die heerlijkheden. En daarom doen we iets buitennissigs. Wanneer we ons daarnaar uitstrekken, dan doen we precies wat Caleb deed. Calvijn zegt, dat is hangen aan de mond van God. Of zoals we het straks zingen, gedenk het woord gesproken tot uw knecht, waarop wij verwachting mogen hebben. Dat is mijn troost, in druk mij toegelegd. Al hetgeen u gesproken hebt, dat geeft mijn hart vertroost in geest en leven. Dus gelooft u deze belofte van God, rekent u met de vervulling daarvan? Zie, God is getrouw in zijn belofte. Maar u mag, u moet daarop leggen, op die belofte. Gelooft u dat God in u alleen een dag, maar zelfs ook 100 jaar wil bewaren? En dat zijn genade u nu genoeg is, dat zijn genade ook altijd genoeg zal blijven? En dat u hem niet vasthoudt, maar dat hij u vasthoudt? Gelooft u ook dat God niets op zijn belofte afdingt, maar de volle vervulling schenkt? Wanneer hij ons de volheid van de geest en het leven van de overwinning belooft, ook zelfs midden in de verdrukking, dan zal hij zich er met niets minder van afmaken. Wanneer hij de hele vernieuwing van uw leven belooft, dan geeft hij die ook, geheel en al. Durft u net als Caleb niet te zien op uw leeftijd, op alle dingen die tegen zijn, op uw omstandigheden, op alle onmogelijkheden, maar alleen op de belofte van God? Durft u zich zo het toe te eigenen wat God u heeft beloofd, heeft toegezegd, onder ede gezworen, belofte verzegeld met het bloed van Christus? Dan komt u daar niet beschaamd mee aan. Dan draagt ook uw leven. Dan draagt ook u een leven in u dat niet veroudert. Eeuwig leven. Omdat het put uit de volheid van Gods belofte. En dan blijft u zelfs in het graf ongebroken. Totdat u alles ontvangen hebt wat God heeft toegezegd. Want, laten we komen dan, het maar zo zeggen, het is uiteindelijk niet de vraag of u het wel zal kunnen volhouden, maar het is de zaak dat God het volhoudt, dat hij zijn woord wil volhouden, kan volhouden, zal volhouden. Het is niet de vraag of u en ik wel kracht hebt, maar het is de belofte dat God zijn kracht in onze zwakheid volbrengt. Onze ontrouw doet zijn trouw niet teniet. Bergen zullen wijken, heuvels wankelen, maar zo niet mijn trouw. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal mijn trouw ooit wankelen, nog bezwijken. Anders is het hemelse Kanaan, het hemelse Jeruzalem toegezegd. En God zal ontrouw worden aan zijn belofte, dat hij het zal vervuld hebben. Ons niet met wat minder afschepen. God zal ons niet op de weg naar Jeruzalem doen omkomen. Niet in onze trouw, maar in Gods trouw ligt onze rust en kracht en overwinning. De grond waarop ik bouw ligt niet in mij, maar in Gods trouw. En daar alleen op sterk. Maar zie, nochtans, ik leef door hem die gezegd heeft, ik leef. En gij zult leven, want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen.